Spijker was extreem innovatief. De gebroeders Spijker waren geniaal. En die creëerden dus 5 jaar na de introductie van die eerste auto met een eencilindermotor, creëerden ze plotseling een soort spaceship, een zescilinder vierwiel aandrijving auto met remmen op alle vier wielen. Nou, dat had nog nooit iemand gemaakt. Ik heb überhaupt nooit spijt.
Okay,
ik vind dat je als ondernemer moet je echt nooit spijt hebben van de dingen die je doet.
Helemaal
Want dat is de negatiefste energie die je kunt bedenken. Ik heb van niets spijt. Ik heb van Saab geen spijt. Ik heb van Formule 1 geen spijt. Ik heb nergens spijt.
Maar geen Ferrari heeft de poeren samen.
Spijker gaat nooit elektrische auto's maken.
Alleen elektrische ramen.
En een accu om te starten.
Ja.
Nee, natuurlijk niet. Nee, het is compleet zinloos. Niemand wil een elektrische sportwagen.
De podcast begint bijna, dus je bent zo van me af. Wij zoeken gewoon nog investeringen. Dus als jij tussen de 1 en de 5 miljoen groeigeld zoekt voor jouw geweldige bedrijf en je bent klaar voor de volgende stap, ga naar onze website en schrijf je in. Want wij willen gewoon dolgraag investeren in jouw plan en willen je ook helpen om verder te komen.
Waanzinnig ondernemen. Ja, ik heb echt van jou genoten, Victor. Want het is als een soort oud jongensboek hoe jij op een gegeven moment Spijker elke keer weer in leven kon houden en weer opnieuw investeerders kon vinden. En ik vond dat, ik had daar een fantastisch veel respect
voor. Ja, en we zijn nog niet eens bij het hoofdstuk 3.
Nee, het blijft maar doorgaan. Dus
we zijn nu net weer vol aan de gang en dit wordt het spannendste hoofdstuk.
Ja? Nog spannender dan voorgaand?
Denk
het
wel.
Ja. Gaaf, hoor.
Ja, het is niet dat we een saai bestaan hebben geleden tot nu toe.
Kan jij wel eens even de introductie doen?
Ja,
even
de historie.
Helemaal geen luisteraars.
Ik ben helemaal niet begonnen als ondernemer. Ik ben begonnen als advocaat bij Baker McKenzie Coronis Stevens in Amsterdam in 1984. Nadat ik in Leiden had gestudeerd. Daar deed ik achterlijk weinig. Maar
in Leiden?
Ja, bar weinig. Maar daar heb ik wel een hele goede tijd gehad. Dus dat was prima.
Hoeveel jaar heb je gestudeerd?
5. Het was toen ook 5 jaar. Okay, maar,
afgemaakt?
Jazeker.
Oh,
ja. Ja, anders word je geen advocaat.
hoewel er gevallen zijn van mensen.
Kijk maar naar Suits, dan weet je het.
Ja.
Ik heb daarna, in Leiden heb ik helemaal geen bal gedaan. Maar daarna heb ik in het eerste jaar binnen Baker McKenzie leerde ik meer dan in 5 jaar studie. En ik vond het een fantastisch vak. En ik had ongelooflijke mazzel. Op dag 1 dat ik begon, lag er een dossiertje op mijn bureau. En daar stond op Herema. En dat was een van de mooiste familiebedrijven van Nederland. Ja. Misschien wel het mooiste. Ja. En daar waren wat juridische zaken aan de gang. En daar werd ik opgezet.
Welk jaar was dit?
1984.
Wauw.
Dus ik was 24.
Toen was jij 2 of zo?
Toen was ik 10.
Nou ja, voilà. Ja. Ja. Dus, en ik 24. En die zaken ontwikkelden zich heel positief. En na een jaar of 4 kreeg ik de gelegenheid om directeur te worden bij Herema. En dat was vrij ongebruikelijk, denk ik. Maar Pieter Herema zelf was ook heel jong. Die was maar 8 jaar ouder dan ik. En toen ben ik director corporate affairs geworden bij Herema. Dus toen was ik 29. Toen zetten we een buying spree in die zij gelijk niet kenden. En we kochten onder andere het beeldschone sleepvaartbedrijf Wijsmuller. Het bergings- en sleepbedrijf Wijsmuller. Althans, aanvankelijk 45%. En de zware ladingvloot van Wijsmuller. Daar ging het eigenlijk om.
Het zijn grote deals.
Waren grote deals. Ook voor toen grote deals.
Maar toen was Pieter zelf nog geen 30.
Jawel. Die was 8 jaar ouder dan ik. Dus in die tijd was hij 32 of zo.
32.
Ja.
En toen hij had dat van zijn...
Dat zat toen nog in een familieverband.
Ja.
Later is dat ontvlochten. Maar in die 3 jaar tot die ontvluchting heb ik heel veel acquisities met hem kunnen doen. Grootint, de bouwer van de Brienoordbrug hier om de hoek.
Ja.
En toen uiteindelijk die ontvlechting plaatsvond, heb ik een bod gedaan op de inmiddels 50% die Herema had in Wijsmuller, in het sleepvaartbedrijf.
Ja.
Samen met Willem Cordia en Frits Kroijmans, die ik allebei heel goed had leren kennen. En dat was ook een beetje de mazzel die ik had als hele jonge jongen. Leerde ik fenomenale ondernemers kennen.
Ja.
Cordia, Vieren Herema, Frits Kroijmans.
Ja, Big Willem.
Oh, Willem was, wat een gentleman. Wat heb ik veel van die man geleerd. Echt heel veel.
Leuk om te horen, wij kennen ze zo goed.
Ja, natuurlijk. Zijn zoon werkte aanvankelijk bij mij, bij Wijsmuller. En we zijn nog steeds zeer goed. Toen heb ik een buy-out gedaan van Wijsmuller. Toen werd ik op mijn 30ste werd ik ondernemer. Ik kocht bij Frits meteen een gloednieuwe Jaguar. Van 188.000 gulden, want ik dacht, nou moet ik wel slagen.
Ja, ja.
Dat was ook zo, ik heb hem nog steeds.
Heb je hem nog?
Ja, ja, zeker. Ja. Ik heb alle auto's die ik nu
welke
gekocht
kleur?
Heb.
Welke kleur?
Zwart. Het was een Series 3, hè? Dus de laatste van de Series 3. 3XJ 12. Ja. Met een Magnolia interieur. Prachtig. Die heb ik nog steeds.
Mooi.
Ik heb alle auto's die ik nu gekocht heb, heb ik altijd gehouden.
Ja. Voor het is mijn zoon. Oude Jaguar nog. Met die
ja, met die mooie koplampen. Ja, 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 ja. Prachtig ding.
V12.
V12.
Ja, ja, dus dat je ook twee tanks had. Toch?
Twee tanks achterop.
Ja,
die
ja.
Daar kwam je vaak bij die tanks.
Ja, ja.
Heel vaak. Nog steeds trouwens, ja. Als ik ermee rijd, valt me op hoe ja. Ongelooflijk onzinnig ja. Zo'n kar is.
Ja.
In ieder geval, toen ben ik voor mezelf begonnen in 91. En toen ben ik als een bezetene, want ik had natuurlijk helemaal geen geld, maar ik had wel een belang in Wijsmuller inmiddels, maar daar kon je niet mee naar de bakker om geld mee te verdienen. En toen ben ik bedrijven gaan kopen, aanvankelijk waar niemand nog wat in zag.
Ja.
Voor een piek. En uiteindelijk begon ik wat geld te verdienen. En toen begon ik bedrijven te kopen waar mensen wel wat in zagen, maar ik meer. En in 93 kregen we de gelegenheid om McGregor te kopen uit faillissement. En dat heb ik gedaan met Ben Kolf en Jeroen Schothorst, die ik allebei al sinds zo kende. En die zaten in die business. En daar kon ik mooi de wat ik noemde de wet van Cordia op loslaten. De wet van Cordia.
Cordia. Had hij die bedacht?
Cordia had mij als jonge jongen, ik leerde hem kennen toen ik 25 was. Toen zei hij tegen mij, ik zal je wat vertellen over zaken doen. Of je investeert je eigen geld in een business waar je zelf verstand van hebt. Of als je investeert in een business waar je geen verstand van hebt, moet je ervoor zorgen dat je partner, die zegt dat hij er wel verstand van heeft, zelf geld on the line zet.
Ja.
Elk scenario.
Skin in the game.
Skin in the game. Elk ander scenario is gedoemd te mislukken. Goed onthouden.
Dat is de wet van Cordia.
Dat is de wet van Cordia. Zo noemde ik dat. En uiteraard heb ik daar veelvuldig tegen gezondigd. En elke keer de rekening gekregen. En elke keer heb ik gedacht, Willem, je had volkomen gelijk. En dat had hij ook.
Ja.
Dat was een grandioze man. Ik denk heel vaak aan. Dat was een...
Oude stuurman.
Ja, maar het was vooral een lichtend voorbeeld voor jonge ondernemers, die man. Ja, want hij belichaamde alles wat ik bewonderde. Hij was chic en netjes en sprak nooit luid. En zei alleen maar de dingen die er echt toe deden. En had kennis van zaken. En wij zaten natuurlijk in de offshore-industrie.
Ja.
Daar zat ik zelf in. Daar wist ik alles van. En hij ook. Hij wist nog veel meer. En het was bijna een eer om met hem te werken.
Mooi dat je zo vol lof over iemand kan.
Maar ik had mazzel, want Willem Stevens, die ik kort geleden nog gezien heb voor de lunch, was ook een lichtend voorbeeld voor een jonge advocaat. Al mijn onderhandelingstechniek heb ik geleerd van Willem Stevens.
Ja.
Pieter Heerma, een lichtend voorbeeld over hoe je zaken moet doen.
Ja.
Briljante man. En dat soort mensen, Frits Kruijmans, leerde ik kennen toen ik 20 was en hij 40. En for one reason or another, we hit it off.
Ja.
Tot op de dag van vandaag zijn we vrienden. Hebben samen Wijsmuller gekocht, dus in 91. En al die mannen met wie ik toen heb leren kennen, die ken ik nog, voor zover ze nog onder ons zijn natuurlijk.
Dus als jij die dure hobby niet had gedaan?
Die dure hobby?
Spijker?
Ik heb heel veel afslagen genomen die mijn leven een hele andere wending hadden kunnen geven. Als ik gewoon braaf advocaat was gebleven, dan was ik inmiddels met een gouden horloge 2 jaar geleden met pensioen gegaan.
Lekker.
Of 5 jaar geleden, weet ik veel. Nee, daar heb ik geen spijt van. Okay. Ik heb überhaupt nooit spijt.
Okay,
ik vind dat je als ondernemer moet je echt nooit spijt hebben van de dingen die je doet.
Helemaal
want dat is de negatiefste energie die je kunt bedenken. Ik heb van niets spijt. Ik heb van Saab geen spijt. Ik heb van Formule 1 geen spijt. Ik heb nergens spijt van.
Ja, nee.
Al helemaal nergens spijt van als het gaat om Spijker. En dat is juist het leuke van Spijker. Het wordt nu een eclatant succes. Let maar op. Dat mag je me op aanspreken. En dat komt met name omdat de markt zo ongelooflijk veranderd is in een paar jaar tijd. Dat kun je niet voorstellen.
Maar dat McGregor, want hoe is dat?
Oh, dat is heel goed gedaan.
Dat is uit de boedel? Is dat toen
we kochten dat in 93 uit de boedel. In 99 hebben we het naar de beurs gebracht.
Ja.
In 2006 ben ik eruit gegaan, omdat ik geld nodig had voor Spijker. Daarna is het wat minder gegaan met McGregor. Maar ja, toen was ik geen betrokkenen meer als aandeelhouder. Voor mij was het een fantastische deal.
Ja.
Heel erg goed gegaan. Spijker nu. Daar kan ik.
Even daar terug naar het begin van Spijker. Dat is toch wel
het begin van Spijker.
Ja,
In 97 had ik inmiddels best wel aardig gedaan als ondernemer. Met allerlei goede deals. Visfabrieken, kippenslachterij, machinefabrieken, onroerend goed, portefeuilles. Alles wat was vastgelopen.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 35.
35? Ja. Jeetje, 35. Dat was vroeg mij.
Ik was er redelijk vroeg bij. En toen had ik inmiddels een autocollectie opgebouwd, werkelijk. Niet normaal. Want ik kon eerder auto zeggen dan mama. Mijn moeder was dat altijd heel pist over. En toen heb ik... ik heb een collectie aangelegd. Die loog er niet om. Die hebben natuurlijk later allemaal in een fik moeten steken om te overleven. Maar toen in 97 leerde ik via Ben Kolf, notabene, kreeg ik een verzoek of ik wilde kijken naar een auto van een jonge jongen in ergens achter Zwolle, Deventer. En ik dacht, oh my god, ik had wel iets anders te doen, dacht ik. Dus,
Eindje rijden.
En ja, ik reed in die tijd in een nieuwe Ferrari en een nieuwe Aston Martin, wat was best wel ongebruikelijk. En die jongen dacht, deze man heeft verstand van auto's, want die heeft er zoveel. Dus ik dacht zelf ook dat ik verstand had van auto's. Yeah, right. Om ze te kopen in de showroom. Ja. Daar had ik verstand van. Maar er zelf één bouwen. Nou, dat was nog een paar jaar weg. Dus ik zei tegen die jonge Maarten de Bruin. Onwijs sympathieke jongen. Zei ik, weet je wat? Als hij nou rijdt, moet je me nog eens bellen. Dus ik dacht...
Hij was aan het bouwen.
Helemaal in de garage bij zijn ouders. Had hij helemaal met de hand geklopt. Hij had een Audi V8 van de sloop gehaald. Heel indrukwekkend. Ja. Had de bank van zijn ouders in stukken gesneden voor het interieur. Het was werkelijk een stukje craftsmanship waar je u tegen kon zeggen. Maar hij reed niet. Dus ik zei, nou prima, bel me nou maar een keer als hij rijdt. Ik dacht, ik word nou wel. Nou, en niet zo vreselijk veel langer. Ja, hij rijdt. Kom je rijden? Ik rijd met dat ding. Als je verstand hebt van auto's, weet je dat een De Tomaso Pantera groep 5... Ja. Dat is ongeveer de meest crude straatracer die er staat.
Ja, maar het staat al zo stil.
Zo reed dat ding.
Zo reed hij.
Zo reed dat ding. Ja. Dus ik zei, nou, dat is very impressive. nou moet je er nog een kenteken op krijgen. En toen dacht ik, nou is het
niet. Nou hoor je hem nooit
meer. Nou hoor je hem nooit meer. Maar Maarten was zeer
gedreven
en zeer kundig. En die was er in no time achter dat je via Engeland een single vehicle approval kon halen. Dus hij had dat ding naar Engeland gebracht. Engels kenteken erop, teruggehaald naar Nederland. Kenteken gewisseld voor een Nederlands kenteken. En toen zei hij, ik heb alles gedaan wat je vroeg.
Ja.
Gaan we ze nu bouwen? Ik zei, nou, hij wilde ze de Bruin Sylvestris noemen. Ik zei, nou...
Waarom?
Ja, dat zou hij heten zo. En Sylvestris betekent uit het bos. En dat is exact waar hij vandaan kwam, uit het bos. Achter Deventer. Dus ik zei, nou, nee, daar zie ik helemaal niks in. Want ik zie ook trouwens niks in de Muller GT.
Nee.
Als je zoiets wil doen, dan moet je doen wat Bugatti gedaan heeft. Namelijk een merk met heritage nemen.
Ja.
Wij hebben geen heritage. En dit is nog voordat Pagani en Koenigsegg begonnen. Ja. Ook van scratch, allemaal op hetzelfde moment begonnen we. Ja. Maar ik zei, als er nou één merk is dat Nederland ooit heeft voortgebracht dat werkelijk de moeite waard was, dat zeg maar automotive geschiedenis heeft geschreven, is het Spyker wel. Als dat merk beschikbaar is, ben ik geïnteresseerd. Nou, ben ik gaan kijken. Merk was beschikbaar. Merk
had gecureerd. Wat is beschikbaar?
Beschikbaar betekent dat je het kunt deponeren omdat niemand anders het had.
Ah, oké.
Niemand was op dat idee gekomen. En er waren wat nazaten van de Spykers die ik toevallig kende. Ik heb gezegd, luister jongens, ik wil dit doen. Ja. Maar ik wil het alleen doen als jullie het een goed idee vinden. En we gaan auto's maken helemaal in de top-end van de markt, net als de gebroeder Spyker dat gedaan hadden.
En even voor de luisteraars, de geschiedenis van Spyker.
Spyker is begonnen in 1880 in Hilversum. Twee broers beginnen een koetsenbouwbedrijf. Ja. Maar maakte koetsen voor de absolute top-end van de markt. Dus voor de notarissen, de advocaten, voor de rijke adel.
Paardenkoetsen.
De verbrandingsmotor is net uitgevonden. En in 1898 bouwen ze de Gouden Koets.
Ja.
Voor het Koninklijk Huis. De Gouden Koets en Spyker staat er ook met zoveel woorden in. Maar nog geschreven met Y. Niet met Y, maar met lange I.
Okay.
Want ze heette natuurlijk Spyker met lange I.
Ja.
En die Gouden Koets was een prachtige... Ik heb hem niet zo heel lang geleden nog een keer van binnen mogen bekijken. Prachtig ding. En die Gouden Koets was een geschenk, kennelijk van de stad van Amsterdam aan koningin Wilhelmina voor haar kroning. En daar werd hij ook voor benut. En sindsdien is hij natuurlijk tot vrij recentelijk jaarlijks in gebruik geweest voor het openen van het parlementaire jaar. Hoe het ook zij, die Gouden Koets was een beetje het einde van hun koetsenbouwtijd.
Ja.
En Spyker ontdekte de verbrandingsmotor en gingen auto's bouwen. Aanvankelijk als koetsjes met een eencilinder motor.
Ja.
Maar je moet dat soort dingen, dat is 1898, je moet dat soort dingen wel in perspectief plaatsen. In Europa in 1898 waren er, je raadt nooit, hoeveel autofabrikanten? 4000.
Hè?
4000 mensen.
Ja.
Iedere boerensmid, iedere koetsenbouwer, iedereen met een beetje handige kennis van zaken kon een auto bouwen. Want je kocht een eencilinder Mercedes-Benz motor of een Benz motor. Of je kocht een Dion Bouton motor. En die kwakte je achterop.
Net als je nu elektrische fietsen kan bouwen. Nu, iedereen, ja. Hè? Dan hebben ze allemaal hetzelfde elektrische aandrijf.
Exact. Nou ja, er was in de tijd waren niet zoveel smaken voor de motoren. Maar heel veel kleine bedrijven stapten in de automarkt, in de automotive markt. En Spijker deed dat dus ook. Maar Spijker was extreem innovatief. De gebroeders Spijker waren geniaal. En die creëerde dus 5 jaar na de introductie van die eerste auto met een eencilinder motor, creëerden ze plotseling een soort spaceship, om in de woorden van Peridon te blijven, ja. een Bugatti Chiron.
Ja.
Het is een zescilinder vierwiel aandrijving auto met remmen op alle vier wielen. Nou, dat had nog nooit iemand gemaakt. Ja. Dat is krankzinnig. De 60 HP Grand Prix Racer.
Lachen zeg.
Nou, dat was natuurlijk uniek.
60 pk. Hè?
60 pk.
Dat was in die tijd gigantisch.
Je moet je voorstellen dat ding kon 100 km per uur rijden. Ja. In die tijd kon je alleen maar 100 km per uur halen als je van het dak af sprong.
Ja.
En dan moest je een hoofddak hebben. Ja. Anders haalde je dat niet. Mensen konden geen 100 km per uur halen. Een paard ging 35 km per uur. Een trein misschien 60. En dat was het wel. Je kon niet harder dan
deze koets. Die ging gewoon 100.
Maar had je de ruimte ergens om dat te halen? Dan waar rij je dan?
Ja, er waren circuits natuurlijk wel. Hè. Die kwamen in die tijd. Die kwamen. Aanvankelijk natuurlijk veel straatraces. Ja. Maar met de komst van de auto kwam er meteen een enorme competitieve wereld werd er gecreëerd.
Ja.
En in 1907 ging Spijker echt los. Door een auto mee te laten doen aan de Peking to Paris Raid. Een rally die was georganiseerd door de Franse krant Le Matin.
Ja.
De ochtendkrant. En de jongens die hadden gedacht, weet je wat, de auto bestaat nu 10 jaar. We gaan eens aantonen wat er mogelijk is met een auto anno 1907. En er waren 5 auto's die werden vanaf Marseille verscheept in 1907 naar Peking. En daar begonnen ze aan een rit terug naar wat de Fransen vonden het centrum van de wereld, Parijs. 14.000 kilometer. Maar er waren helemaal geen wegen. Die karren werden er met dromedarissen over de rivieren getild.
Ja.
En volgden de Trans-Siberische spoorlijn.
Jezus, een avontuur is dat geweest.
En maanden later kwamen ze aan in Parijs. Althans, die Spijker kwam binnen na de Itala van Prins Borghese. En
Itala,
een heel beroemd Italiaans merk uit die tijd. Het komt nu weer terug, gek genoeg. Alles komt terug. Deze Spijker.
Heb je die ook al vastgelegd, Itala?
Nee, dat heeft gek genoeg DR gedaan, een Chinese fabrikant.
Oh, wat jammer.
Dat is zeker heel jammer. In ieder geval, deze Spijker van 1907 werd gereden door een Fransman Godard. En die had die auto dan ook rood-wit-blauw geschilderd. Niet de Nederlandse vlag, maar de Franse vlag. En op de running board, zoals dat mooi heet, de treeplank, stond een grote kist. En op die kist stond Louis Vuitton Trunks and Bags. Ik dacht, dat is interessant.
Ja, ken ik niet eigenlijk.
Dus ergens 20 jaar geleden ben ik naar Parijs getogen, naar Patrick Vuitton, de 9e generatie in het bedrijf. Hij is helaas overleden. En ik zei, luister, moet je dit zien? Hij zei, ja, volgens ons is dat de eerst bekende sportsponsoring in de historie.
Kijk,
we hebben nog nooit iets gevonden wat ouder was dan dat.
Ja.
En het zegt ook Trunks and Bags in het Engels. Gericht op een internationaal publiek. Ja. Niet voor het eerst
dat de Fransen eens een keer geen Franse tekst opzetten.
Nou, misschien. Dat weet ik niet. Dat zou ook nog kunnen. Dat ook nog een wereldrecord is. Maar in ieder geval, deze Louis Vuitton-relatie heeft ertoe geleid dat wij, ik denk als enige autofabrikant, een complete set bagage gemaakt door Louis Vuitton voor onze auto's kunnen leveren aan onze klant.
Geweldig.
Wat natuurlijk een uniek fenomeen is.
Ja.
Nou, dat komt nog, toch?
Dat hebben we al gedaan. En in 1914 doet Spijker iets heel ongebruikelijks. Nederland is natuurlijk neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Maar om ons heen is iedereen met elkaar in gevecht. En Spijker ziet in Nederland en ook buiten Nederland de vraag naar auto's enorm dalen. En ze besluiten te fuseren met de Nederlandse vliegtuigfabriek NV. En ze gaan vliegtuigen maken. Nou, dat is natuurlijk iets wat al heel bijzonder is. En een bright mind binnen Spijker creëert een prachtig nieuw logo. Van een spaakwiel met een propeller. Ja. En onderin het spaakwiel staat nulla tenazi in via est via. Voor de aanhouder is geen weg onbegaanbaar. Interessant, dacht ik nog. Wist ik veel toen ik begon, in 2000. En wij hebben vervolgens, nadat Spijker 4 jaar lang 100 vliegtuigen had gebouwd en 200 vliegtuigmotoren. Breekt de vrede uit, zeg maar. En begint Spijker weer straatauto's te maken. En ze bouwen de C1 Aerocoque. En die Aerocoque is een unieke auto. Want het is namelijk gewoon een vliegtuigbody op een autochassis. Ja. En Spijker wist razend goed dat er zat namelijk een fin aan, een staartfin. Spijker wist natuurlijk razend goed dat die staartfin geen aerodynamisch effect had.
Nee.
Maar het was gewoon een design statement. Ze hadden gewoon een van hun vliegtuigen op een auto gebouwd.
Hadden ze nog een paar over waarschijnlijk.
Ik denk, misschien hadden ze er nog wel een paar over. Ja. Maar hoe ze het gedaan hebben, weet ik niet. Maar gewoon in ongelakt aluminium werd dat ding op de straat gezet. En dat was voor zijn tijd een ongekend wattuur. Ja. Die auto is uiteindelijk gekocht door een vliegenier. Door Henry Hawker, die later Hawker Aircraft Industries heeft opgezet. En is helaas verdwenen. En als het aan mij ligt, maken we er weer een. Ik wil er weer een maken. Ja. Ik ben
en dat was dus
bezig.
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog?
Dat was al, nee, sterker nog, ruim voor de Tweede Wereldoorlog. Want daarna gaan ze nog een hele interessante exercitie aan met Maybach. Maybach was een Duitse motorenfabrikant. De C1 was zwaar underpowered. Die had 47 pk uit 3,5 liter. Dat was geen wonderbaarlijke prestatie. Ja. En omdat ze meer vermogen nodig hadden, gingen ze naar Maybach. En Maybach maakte een beeldschone zescilinder. In 2020 en 2025 maken ze die Maybach motoren voor de Spijkers. En Spijker gaat in 2025 in, zoals dat zo mooi heet, vrijwillige liquidatie. De company stopt.
Waarom? Was er geen opvolging?
Die broers waren er lang uit. Maar de vraag was te beperkt. Ze maakten te dure auto's. Ze heten de Rolls Royce of the Continent. Ze waren extreem exclusief. Er zijn in de totaliteit in al die jaren maar 1500 Spijker auto's gebouwd. In al die jaren. Dus ze konden eigenlijk niet winstgevend worden structureel. En ze gingen out of business. Dus toen ik tegen Maarten zei, luister, ik ben geïnteresseerd alleen als we het merk Spijker kunnen krijgen. Ja. Ik had, niet in detail, maar ik had grosso modo, kende ik wel de historie van Spijker. Ja. En van de unieke auto's die ze gebouwd hadden, de unieke prestaties die ze geleverd hadden. Want ze hadden nog allemaal endurance races mee tegengenomen. Ze hadden echt iets heel bijzonders geflikt in die tijd.
Ja, mooi.
En natuurlijk de vliegtuigbouw.
En dat was, want van 36 pk uit een zescilinder zelf, zijn ze naar die Maybach gegaan?
Ja.
En hoeveel pk konden ze daar?
Ja, ik denk dat hij wel 85 pk had. Okay. Dus dat was een enorme zware motor.
Een golf met een rode i'tje.
Ja, een golf. Ja. Nou, zeker, maar het was een behoorlijke golf ook.
Ja.
Maar het interessante eigenlijk is, Twee jaar geleden kwam ik Uli Maybach tegen. Een nazaat van de Maybach-familie. En die kende kennelijk die historie heel goed. Die zei, ik wil jou nog even hartelijk bedanken. Ik zeg, waarvoor is dat nou? Hij zei, nou, dat jullie out of business gegaan zijn. Want daarom is mijn familie auto's gaan bouwen. Tot dat moment bouwden we alleen maar motoren.
Nee,
maar ze hadden nog iets van 50 motoren of zo over.
Ja,
die ze voor Spijker zouden bouwen. Die werden niet afgenomen. Nou hadden ze bij Maybach gezegd, weet je wat? Wat zij kunnen wij ook. We gaan ze gewoon lekker zelf bouwen. En toen is Maybach natuurlijk een waanzinnige autobouwer geworden.
Ja.
Heel mooie autobouwer geworden. Nou ja, dat vraagt dan maar Mercedes. Wow. Dus 75 jaar niks. En toen we in 2000 opnieuw begonnen, dacht ik, we moeten eigenlijk gewoon de stippellijn doortrekken tussen 1925 en 2000. Hoe zou Spijker eruit gezien hebben als ze niet gestopt waren? Wat zouden ze dan gedaan hebben?
Ja.
En ik dacht, dan hadden ze auto's gebouwd zoals de Aerocoque. Gewoon een aircraft with no wings.
Ja.
Dat was de Aerocoque. Nou, en toen hebben we dat gedaan.
Ben je met Audi-motoren begonnen toen, of niet?
Audi-motoren.
Ja, de V10 toch, volgens mij?
Nee. We hebben nooit V10's gebruikt. Altijd de 4,2 liter V8.
Okay.
Zeg maar die gaf al 400 pk. Dat was al een good start, zeg maar. Ja. Dat zat ook in mijn Ferrari Modena. Die had ook 400 pk. Dus zo'n ding kwam goed vooruit. En we gebruikten de Modena als benchmark. Op de circuits in Engeland waar we de ding bouwden. Bouwden de eerste auto in Coventry. Bij toen Coventry Prototype Panels. En guess what? Dat is de dag van vandaag nog steeds onze partner. En die bouwen nu de auto voor de
Dat is weer terug
launch.
Jouw partner dus eigenlijk.
Altijd gebleven eigenlijk.
Ja.
Nooit weg geweest.
Hoeveel hebben we er gebouwd van die vorige?
250 ongeveer. Ja, ietsje 252 auto's hebben
Heb je er zelf nog eentje?
Zeker.
Of twee?
Eén.
Eentje?
Ja.
Wat voor een?
Een aileron. Een C8 aileron. Een fantastische automaterij.
Wat heb jij er ooit wel eens eentje zien rijden nu, de laatste jaar?
Laatste jaar, nee. Maar ik ken ze wel. Ik heb ze wel gezien ook in het echt. Ik heb nooit zelf gereden, maar hele leuke auto.
Maar wacht maar tot je een nieuwe ziet.
Ja?
Ja, heb je een plaatje meegenomen?
Ja, ja, plaatje, ja, dat ga ik jullie nu niet zien, want we zitten niet laten zien. We zitten volgende camera. Maar op 14 augustus lanceren we op The Quail Lodge. Dat is in Carmel, Californië. De nieuwe Spyker C8.
En waarom daar?
Predator. Waarom daar?
Ja,
omdat dat is het epicentrum van mijn markt. Dat is waar alle mensen die dit soort auto's kopen naartoe gaan. En de Quail Lodge is een heel exclusief, een heel klein evenement. Duurt ook maar één dag. Maar dat is de plek om je auto te presenteren aan het publiek. Vroeger deden we dat, op de Salon van Genève. Maar in een kwestie van 10 jaar is die markt zo veranderd. Ja, er is helemaal geen Salon van Genève. Nee. Bestaat helemaal niet meer.
Nee, kun je
helemaal
niet
meer doen. Bovendien, al zou je het nu doen, daar zou je die auto niet eens meer lanceren.
Nee.
De wereld is zo structureel veranderd in dat marktsegment. Dus met geen pen te beschrijven. En in ons voordeel.
Ja.
Als je kijkt naar de restwaarde, de residual value van Spykers, die 10 of 15 of 20 jaar geleden verkocht werden. Ja, ik verkocht ze voor €250.000. Die prijs kwam tot stand omdat ik dacht, die Ferrari is 200.000. Nou, we moeten toch minimaal 25% meer kunnen krijgen voor een Spyker die helemaal handgemaakt is.
Ja.
Dat was een wilde gok. Hè? Het had niets te maken met de bill of materials, met de kostprijs van het ding.
Nee, daar ben je ook failliet gegaan.
Ik ben nooit failliet gegaan.
Nee, ik dacht dat jij failliet was gegaan.
Nee, maar dit is misschien ook het moment to put the record straight. Wat denk je daarvan?
Ja. Nou, inderdaad, anyway, die luisteraars.
Die auto's, die dus zeg maar die installed base, die karren die allemaal rondrijden,
zijn
nu minimaal 2,5 keer zoveel waard als dat ze nieuw kosten.
Dus maar, 6 ton.
Ongeveer. 6 ton. Maar er zijn er talloze die in nog kleinere serie zijn gemaakt. Die gaan allemaal tussen de 1,2 en 2 miljoen euro. Dus als je een ding gekocht had voor 250.000 piek en je krijgt er nu 2 miljoen piek voor. En je hebt 15 jaar gereden voor je lol.
Ja.
Best goede investering.
Maar is er een tweedehandsmarkt? Worden ze soms...
Er is een fantastische tweedehandsmarkt voor die dingen. Ja, en die is in de tijd
anders
dat wij...
Anders is het ook niet meer waard.
Nee, nou, zeker. Ja. Nou ja, maar het beperkte aantal dicteert natuurlijk ook de enorme prijs. Ja. Hè? Want het is een kwestie van markt, aanbod en marktvraag.
Dus als jij niet failliet dan, maar niet was gestopt... Dan waren ze misschien niet zoveel waard geworden.
Nou, dan denk ik dat ze nog wel zoveel waard waren geweest. Omdat we altijd maar heel weinig auto's waren blijven maken.
Ja.
En dat doet Bugatti, dat doet Koenigsegg, dat doet Pagani, dat doet Gordon Murray. We maken allemaal maar heel weinig auto's. Dat noem je de boutique brands. En die boutique brands die onderscheiden zich door extreme prestaties, ongelooflijk hoge prijs en hele lage volumes. Dat zie je dus bijvoorbeeld niet meer bij Ferrari.
Nee. Hè?
En sinds gisteren zie je dat sowieso niet meer bij Ferrari. Want iedereen...
Die elektrische auto, ja.
Die elektrische auto.
Er zijn 8% vanaf hè, op de beurs.
Ze
hebben hun eerste
what
EV.
Were they thinking?
Ja, maar, ja. Ze hebben hun eerste elektrische auto gepresenteerd. EV is het dan. Hè? Dus
een elektrische, de Lucha.
En die is eigenlijk door iemand van Apple ontworpen. Dus dat is ook een soort van Apple
was het maar een soort van Apple product.
Ja, dat is
maar het is een auto waarvan Luca de Montezemolo, oud-CEO van Ferrari, gisteren zei, ik hoop dat ze het
die
paard...
Die heeft dat meteen keihard gezegd ook, hè?
Ach,
maar dat is heel bizar.
Ik ken die gozer uit... Een hele indrukwekkend man, moet ik eerlijk zeggen. Uit de tijd dat we een Formule 1-team hadden en Ferrari-motoren gebruikten. Dus toen had ik het voorrecht om Luca de Montezemolo te leren kennen. En dat is iemand die... Geen blad voor de mond, zullen we maar zeggen. En die werd gisteren gevraagd wat hij vond van de Lucha. Toen zei hij dat hij het jammer vond dat ze hoopten dat ze het paard eraf zouden rukken.
Ja, de Lucha heet
dat het in ieder geval een auto was die de Chinezen niet zouden kopiëren. Auw.
Nee.
Nou, maar hij leek ook op een Chinese auto eigenlijk.
Ja, nou ja. De Chinezen doen het echt stukken beter qua design. Ja. Maar waarom kwam
over de Lucha? Is de koers van Ferrari toen...
8% in elkaar gestuikt.
Veel hoor.
Ja. Dat de markt denkt, dit is een disaster. En guess what? Dit is een disaster. De elektrische dit is moving deck chairs on the Titanic gewoon. Om nu nog met de elektrische
auto's. Maar je moet wel zo'n ding kopen. Ja. Die worden er ook maar 250 van gemaakt waarschijnlijk.
Ja.
Stoppen ze ermee.
Als jij dat ding over 10 jaar nog kunt servicen, ben je een hele knappe ingenieur.
Ja, denk je? Ja, waarom niet dan? Dat is gewoon elektrisch, toch?
Ja, gewoon elektrisch. Wat denk je wel daar aan technologie in zit, zo'n ding? Oh.
Ja, oké. Okay. Zo, ja, oké.
Okay. Anyway, ik zou dat niet aanbevelen om zo'n ding te kopen.
Dus jouw avontuur. Jij gaat bouwen. 250 auto's heb je er gebouwd.
Ja.
Hoe zat het nou precies met dat Saab-verhaal?
Ik denk dat jij een flinke sprong maakt naar 2010.
Formule 1-team heeft hij nog.
Ja, maar goed, we kunnen ook niet alles belichten.
Nee,
dat vind ik namelijk wel heel mooi. Kan je daar nog iets over vertellen?
Het Formule 1-team.
Ja, maar dat is later toch pas?
Nee.
Is dat voor de Saab?
Heb jij wel een beetje ingelezen?
Nee, helemaal niet.
Nee, dat is wel duidelijk. Dat is wel duidelijk.
Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet.
Nee, dat hoeft niet. Want ik gooi bij mij een kwartje in.
Nogal.
Nogal.
Formule 1 was 2006, 2007.
Oké.
Dat was een interessante exercitie. Ja. Ik had de deal niet. Michiel Mol had de deal. En hij en ik kenden elkaar wel. En op een gegeven moment was hij bezig om dat team te kopen. Dat toen heette, het was eigenlijk, oorspronkelijk was het, het team van Eddie Irvine. Ja. En dat was een grootheid. Een grootheid. Hij is helaas vorig jaar overleden. Eddie was een Irvine. Crazy was hij. Vooral een goed muzikus. Een ongelofelijke racer. Hij had zelf natuurlijk een racecarrière gehad. En was een Formule 1 team begonnen. En had dat overgedaan aan Midland. En Midland was een club van een Russische oligarch. Alex Schneider. En dat team dat gedijde niet erg. Nee. En Michiel had heel knap had daar zich naar binnen weten te werken. En daar een deal op hoofdlijnen uitgehaald. En we spraken met elkaar en zeiden, het zou toch wel heel leuk zijn als we zo'n team, een Nederlands Formule 1 team zouden kunnen maken. Want dat is nog nooit gebeurd. We hebben wel Nederlandse Formule 1 coureurs gehad. Maar we hebben nooit, ja, we hebben wel eens een keer natuurlijk teams die van derden die werden gesponsord door Nederlandse bedrijven.
Shell of zo.
FNS, dat soort dingen. Maar een echt Nederlands bedrijf dat een Formule 1 team had, dat hadden we nog nooit gezien. Nou, daar waren we het redelijk snel over eens. En toen hebben we dat team gekocht. Ja, dat was ingewikkeld. Dat was heel ingewikkeld. Dat was veel ingewikkelder dan iedereen gedacht heeft.
Money-wise?
Ja, geld. Sponsors die niet betaalden. Het was geen leuke tijd.
Ja, maar je hebt veel geld nodig, hè?
Nou ja, maar luister. In die tijd kocht je een Formule 1 team voor ietsje meer dan 100 miljoen pond in die tijd. Maar goed, dat was grosso modo ietsje meer dan 100 miljoen euro. Nu kun je voor 100 miljoen kun je nog niet eens sponsor worden, bij wijze van spreken. De markt is ook daar in die 20 jaar idioot veranderd. Bizar veranderd. Maar dat was een
veel professioneler, toch?
Oh, ja. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk veel professioneler. En dat was een wilde tijd ook in de Formule 1. Er waren heel veel conflicten tussen de teams en Formula 1 management over de verdeling van de prijzen, gelden. Het was een turbulente tijd. Niet noodzakelijkerwijs een hele leuke tijd. We hadden in het eerste jaar gebruikt nog de Toyota V10's van dat.
Die zijn
periode.
Geweldig, toch? Die maken.
Ik heb nog gehoorschade.
Ja, die zijn geweldig.
God, dat allemachtig.
Daar heb ik toevallig laatst nog een filmpje van
gezien. Je kon oordoppen in doen en dan nog headsets eroverheen. Als zo'n ding achter je langs reed, dan voelde je dat door je hele lichaam. Ja. Ongelooflijke machines. Maar voor het seizoen 2007 hadden we een fantastische deal, dachten we. Want we hadden een hele warme relatie met Mubadala. En Mubadala was het sovereign fund van Abu Dhabi. En die hadden een belang genomen in Spijker, 27%, voor de bouw van de SSUV, onze Peking to Paris. Daar hebben we het misschien een andere keer over.
De opvolger van de LM002?
Nou,
van
de opvolger denk ik niet helemaal, maar het was wel de eerste SSUV die men bedacht had.
Oh, echt?
Okay. En dat was toevallig een Spijker, de Peking to Paris. Hoe het ook zij, wij kregen een deal met Ferrari door Mubadala. Want Mubadala had ook, althans een zusterbedrijf van Mubadala, had net 5% genomen in Ferrari om Ferrari World te bouwen in Abu Dhabi. Dat is ook gebeurd. En ze hadden natuurlijk net geïnvesteerd in een prachtig circuit in Abu Dhabi. Kortom, dat viel allemaal samen. Ja. En wij kregen Ferrari motoren voor onze auto's. Nou, ik dacht, ik was zo verschrikkelijk trots. Een Nederlands bedrijfje, zo klein. Met Ferrari motoren. Ja. De auto's die ik het meeste bewonderde van alle auto's in de wereld.
Geweldig.
Ja. En dan hadden we ook nog Etihad. De staatsluchtvaartmaatschappij van Abu Dhabi als titlesponsor. Echt waar.
Je kon dacht, niet stuk. Kon niet stuk.
Je dacht, dit kan niet stuk. Wrong. Nee, het kon wel stuk. Het was, we liepen gewoon leeg. We liepen erop leeg. En uiteindelijk heeft het team een nieuwe eigenaar gevonden in de vorm van een buitengewoon kleurrijke figuur. Vijay Mallya. The King of Good Times noemde hij zichzelf. Hij was de eigenaar van Kingfisher Beer, Kingfisher Airlines. Een wilde bras van de eerste orde.
Uit Australië of zo?
Nee, India.
India. Oh,
wauw. Ja. Dat is op zich een boek waard, wat daar allemaal gebeurde. Enfin, wij zijn daar uitgekomen in 2007 met onbeschrijfelijk veel kleerscheuren. En hebben ons aan de rand van de afgrond weten vast te houden. Want we waren er bijna geweest. Maar we hebben het gered. En,
maar bijna geweest als in van financieel...
Hartstikke dood. Ja. Dat was een aderlating die was niet gering.
Maar toen heb je auto's verkocht in die tijd.
Sorry?
Je auto's moet verkopen in die tijd. Of dat
nou... Ik was daar wel mee bezig om de boel aan de gang te houden. Okay, maar de echte grote aderlating was natuurlijk Saab.
Maar je had toch al sponsoren? Wie waren je sponsoren toen?
Nou ja, Etihad natuurlijk. Ja. Maar er waren ook heel veel kleine sponsoren. En daar was een bedrijf dat heette Trust.
Ja.
Michiel, mogen we al over samen praten nu of niet? Is het nog te vroeg?
Is het de tijd?
Nee, ik weet het niet. Ik vind het leuk als het samen de tijd praten. Is.
Jij geeft dat aan. Het is jouw programma. Gehad.
Ja. Nou ja, maar Pieter
heeft
ook
de enige zeggen in deze...
Nou, Pieter ligt een beetje aan.
Slaan wij een paar jaar over, gaan we nu weer
Het is wel leuk dat Michel die er nu niet is. Dat is een van de sponsoren van zijn Formule 1.
En ik denk dus dat hij er om een specifieke reden niet is.
Nou, hij kon ook in Max investeren.
Ja, heeft hij dat gedaan?
Nee, dat heeft hij niet gedaan.
Zo'n filmpje op.
Dat zijn de interessantste deals die je niet hebt gedaan.
Nee, inderdaad. Ja, nee, hij zei dat hij al voldoende geld had voor Jos.
Nou, Saab hebben we trouwens ook gedaan. Dat was ook een... Dat is nou jammer, want dat was namelijk een deal. Die had echt zo'n hoge slagingskans.
Ja.
Je moet je voorstellen, 2008, 2009, de hele wereld zat in de fik. Ja. Maar echt in de fik. Alle markten storten in elkaar. Het is een chaos in de auto-industrie. En grote fabrikanten zien hun omzetten met 40% zakken. Ja. Iedereen zit met ijszakken. Regeringen grijpen in. EU grijpt in om te voorkomen dat de auto-industrie collapst.
Ja.
Dat doen ze wel in Amerika als in Europa. En door die extreme crisis worden bedrijven als General Motors, waar Saab een onderdeel van was, geforceerd om te gaan saneren. Maar de hard way. En in dat kader besluiten ze om een aantal merken, Oldsmobile, Pontiac, goed, een heleboel van
de nek humor,
om die allemaal de nek om te draaien en weg te gooien. Maar Saab was op zich een goed draaiende onderneming. Ze zaten er sinds 2000 in met 50%. De andere helft zat bij de familie Wallenberg. De andere helft zat bij de Zweedse investorfamilie Wallenberg. En uiteindelijk hadden ze, geloof ik, in 2009 of zo, of 8 hadden ze... Eerder. Ik vergis me. Ze waren in 1990 ingestapt voor 50%. En in 2000 hadden ze de resterende 50% gekocht. En 9 jaar later staat de wereld in de fik en moeten ze saneren. Dus ik zit in Londen ergens in november 2009. En ik lees in de Financial Times dat Koenigsegg de deal om Saab te acquireren heeft laten gaan. Stapte uit de deal. Die waren al een heel eind. Die hadden echt heel veel werk verricht. En
nog even, sorry, tussendoor. Is dat een mooie ondernemer, dat Koenigsegg?
Waanzinnig.
Ja?
Nou, die gaan met een beetje. Ik heb 2 weken geleden nog ontbeten met Christian.
Ja.
Ik denk dat ze dit jaar naar de beurs gaan. En dan weet je niet wat je ziet.
Echt? Dat is wat je zegt.
Dat is wat
tijd
je krijgt,
voor dit soort dingen.
Dat is wat je krijgt als je al die idiote dingen niet doet. Ja. Want hij maakte maar 56 auto's vorig jaar.
Ja.
Maar hij gaat naar voor een waardering van, ik denk, boven de miljard naar de beurs.
Nee. Oh, met 56 auto's.
Mm-hmm. Maar hij maakt ook heel veel technologie. Het is een genie, die gozer.
Ja. Weet je hoeveel een gemiddelde auto kost?
Vanaf 2,4 miljoen kun je wel instappertje krijgen.
Zonder belasting.
Heb jij je ingelezen in de Koenigsegg?
Nee. Nee, maar hij weet meer van auto's dan jij. Dat is somber.
Nou, dat weet ik.
Vind ik een beetje
dat zou somber zijn, ja.
Dat zou, ja.
Anyway, dus Koenigsegg laat die deal gaan. En ik grap nog tegen mijn partner.
Dan knip je er helemaal uit, hè, als je zo doorgaat.
Nee, maar
is klaar, hè?
Nee, maar luister, dit loopt gierend uit de hand.
Het loopt gierend uit de hand. Het gaat helemaal niet goed.
Waar wil je het eigenlijk over hebben?
Ja, ik wil graag over Saab praten.
Ja, die had die hele mooie oude Saab cabrio had je nog.
Ja.
Die vond ik te geweldig, jongen.
Echt, die hadden we nog zelf.
Donkergroen was die toch niet?
Ik had een donkerblauwe en toen een oranje.
Oranje Saab?
Independence Edition.
Nice.
Ja. Toen we een jaar onafhankelijk waren van General Motors, hebben we de Independence Edition gemaakt. Een limited edition in het oranje.
Ja.
Ja. Die Independence was van korte duur. Ja. Ja. Je zou willen dat je hem had. Anyway. Ja,
dat is misschien wel waar.
Ik heb toen, ik kende de vice chairman van General Motors heel goed. Een larger than life character. En die stuurde ik een sms, want dat deden we toen nog.
Ja, sms, ja.
Bob Lutz. En ik stuurde een appje naar Bob Lutz. Geen appje, een smsje naar Bob Lutz. En ik zei, Bob, ik zie dat de deal met Koenigsegg is ontploft. Maar wij hebben wel interesse.
Ja.
Dus ik grapte nog tegen mijn partner. Ik zei, luister, het langste wat Bob ooit heeft gedaan over een antwoord op een smsje is 8 minuten. Dus we gaan kijken.
Nou, ja.
5 minuten later, hey Vic, how are you?
Ja?
Je moet Sean Costello hebben van Deutsche Bank in New York. Hij weet dat je gaat bellen en good luck stond eronder.
Grote letters.
Ja, nou, dat was niet helemaal ten onrechte, dat bleek achteraf. Dus ik contact opnemen met Deutsche Bank. Ik zei, wij zijn geïnteresseerd om Saab over te nemen, nu die deal wil niet is doorgegaan. Nou, next thing you know, 3 weken later zat ik in Detroit om een bod in te dienen, waarbij ik gelukkig kennis van Koenigsegg had kunnen overnemen. Die hadden wel 10 miljoen geïnvesteerd in contracten en due diligence. En ik had die hele...
Jij kende hem toen ook?
Ja, ja, ja. Ja. En ik heb alles toen van hem kunnen overnemen. Ik denk dat hij blij was dat hij het kwijt was. En de vraag die we ons natuurlijk moesten stellen is... waarom heeft hij het niet gedaan? Dat antwoord wisten we. We kenden het antwoord. Het antwoord was dat hij vond dat de Zweedse overheid... die een garantie moest geven aan de Europese Investeringsbank... om Saab door het dal van de crisis te trekken... dat de Europese Investeringsbank aan de leidband liep van de Zweedse regering... en dat eigenlijk de Zweedse regering het voor het zeggen had bij Saab.
Ja.
En dat vond hij een slecht idee.
Ja.
En man, had hij daar gelijk in.
Ja.
Want dat werd ons Waterloo.
Ja.
Dat werd ons, uiteindelijk werd dat ons Waterloo. Ja. Ja. Als je alle tussenfasen zou weglaten, dat werd ons Waterloo. Maar dat had het niet hoeven worden. Het was echt een fantastische deal. We kochten voor $400 miljoen op papier... een bedrijf met 1,2 miljard aan assets, including 200 miljoen aan cash. Maar we betaalden er maar 50 miljoen. En de rest was in een vorm van...
Een soort vendorloon.
$50 miljoen? $50 miljoen.
Van de 400, hè?
Voor een asset waren van 1,2 miljard. En waar bestond die asset uit?
Was nou, een gloednieuwe fabriek in Trollhättan. Ik weet niet hoeveel onderdelen, auto's en de IP-rechten. Het was een... En 200 miljoen cash.
Het was, met 50 miljoen kost je cash.
Ja.
Die had je al, die 200 miljoen cash.
Die hadden we al. En dus het was echt een oké deal. Een hele oké deal. En we begonnen dan ook met veel plezier aan dat avontuur. Ja. Tot we op 19 december 2009 voor de closing in de Grand Hotel in Stockholm, chiquer wordt het niet, zitten met alle mensen van Saab. Alle mensen van General Motors, de mensen van de overheid, iedereen van mijn kant, een zaal vol met journalisten, om te gaan tekenen.
Ja.
We hadden in 6 weken tijd, hadden we die deal elkaar geramd. Gebruikmakende natuurlijk van wat Christine
van
allemaal had gedaan.
Die al gedaan was, mooi, prachtig.
Want wij dachten, hoe ingewikkeld kan het zijn? Ja. Weet je wel? Dat lossen we wel op met die overheid.
Tuurlijk. Die optimisme is...
Ja, dat lossen we wel.
Hier, neem maar een stukje een koek.
Zal ik toch werkelijk...
Ja, alsjeblieft.
Dan neem jij dit bordje. Ja. Anyway, vlak letterlijk minuten voor de closing... Minuten voor de closing... komt de chief negotiator van General Motors naar mij toe... en die zegt... we kunnen de deal niet doen. Ik zeg, wat? We kunnen de deal niet doen? Iedereen is klaar. We zitten klaar. We gaan tekenen.
Pers. Superveel pers bij.
Iedereen erbij. Kunnen de deal niet doen. Ik zeg, waarom niet? Ja, er is een probleem met je partner. Ik zeg, jullie hebben die gozer van binnen en van buiten bekeken. Hoezo een deal met je probleem met je partner? Ja, een probleem. Kunnen die doen? Daar stopte het. Klaar.
Waar was, wat was het probleem met
wie
je
was jouw partner?
Dat was Vladimir Antonov. Dat was een hele jonge Russische bankier. Een zeer slimme jongen. En die had al op zijn 22e zijn eerste bank. En die had ongelooflijk knap dat weten uit te breiden. En was op zich, dachten we allemaal, een gozer van onbesproken signatuur. En ik kende hem toevallig omdat we op Le Mans naast elkaar stonden in de pitbox. En zo had ik hem leren kennen als een bijzonder sympathieke, autogekke jonge jongen. Dit verhaal kan echt nog 2,5 uur duren, maar ik zal het proberen samen te vatten. De deal ging niet door. En... vervolgens
een hele korte samenvatting.
Ja, maar wil je hem iets langer hebben?
Nee, maar geef een paar minuutjes.
Oké. Okay.
Ja, graag. Alsjeblieft.
In ieder geval, vervolgens heb ik letterlijk alles uit de kast getrokken... om General Motors te dwingen om toch te verkopen.
Mm-hmm.
Maar wat deed General Motors? Die gingen, terwijl dat allemaal speelde... en ze afhankelijk tegen mij zeiden, krijg de hik, doe het niet. Wat ik heel raar vond. Gaven ze opdracht om die onderneming, Saab... in voluntary liquidation te brengen. Gewoon in liquidatie. Ja. Het is alsof je een huis koopt voor een paar miljoen piek... en de deal gaat niet door en je zegt... Nee, maar ik wil het toch kopen en de eigenaar steekt het in de fik... en zegt oké, je kunt het nog steeds kopen. Ja. Ja, maar je huis zit in de fik. Ja, maar jij wilt toch hebben?
Maar wat had dat Antonov gedaan? Dat soort
nee, nou, daar kwamen we nooit achter. Daar kwamen we nooit achter. Wat
ben je
ook
niet achtergekomen?
Nee.
Ben je niet naar Antonov gegaan? Dus wat
tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar de enige manier om die deal te doen, dacht ik...
Mm-hmm.
is door hem er helemaal uit te halen.
Yeah.
Want daar komen we nooit uit.
Nee.
En ze gooiden inmiddels de onderneming in liquidatie.
Hmm.
Dus ik dacht, als ik ga uitzoeken wat de fout is met Antonov... dan is Saab volledig verdwenen.
Nou.
Dus ik heb een deal gemaakt met Antonov. There and then, op de 20e december, een dag na het échec, heb ik gezegd, luister, ik koop jou uit. Dat is de enige manier. Want dan zien we later wel, als je goedgekeurd bent door de Zweedse regering of zo, dan kom je wel weer terug. Maar nu is het kiezen of kabelen. Nou, hij zei, dat is goed. Dus ik heb hem uitgekocht. En ik ben teruggegaan naar General Motors. Zeg, luister, whatever jullie bezwaren waren tegen deze man, hij is eruit. Kijk maar.
Dus Antonov is de enige die je geld er helemaal verdient?
Nou, dat denk ik niet. Nee, ik denk niet dat hij er geld aan verdient. Nee. Want hij had ook heel veel geld in zit. Okay, ja. Dus, maar desalniettemin wilde General Motors dat niet doen. Die wilde niet verkopen. En toen heb ik een paar, laten we zeggen, ongebruikelijke stappen genomen om General Motors te dwingen om toch te verkopen. En een van de redenen waarom ik dat toch voor elkaar gekregen heb, was omdat in die tijd was er een autotsaar. De hele auto-industrie lag plat in Amerika. Mm-hmm. En de Amerikaanse regering had aan de individuele autofabrikanten massale leningen verstrekt om niet failliet te gaan. En dat was een heel slim plan. Want de auto-industrie kent een soort van 1-op-10 regel. Ja. Voor iedereen die in een autobedrijf werkt, zijn er 9 anderen die daar direct of indirect van eten. En als één van de autofabrikanten kapot zou gaan, bijvoorbeeld General Motors, gaan alle anderen ook kapot, want alle toeleveranciers gaan kapot. Mm-hmm. En als alle toeleveranciers kapot gaan, gaan de toeleveranciers van de toeleveranciers kapot. En ook de mevrouw die de broodjes brengt en de mevrouw die de bloemen levert.
Staatssteun is...
En
maar toen werd je dus... nagaan, Bas, wat er nu in Duitsland te wachten staat, hè, als dat gebeurt. Dat weet je ook zelf, hè?
Dat wordt nog massaal.
Ja.
In ieder geval, er was toen in Europa een ontheffing van het verbod op staatssteun aan automobielbedrijven. Okay. En die was ingegeven door het feit dat als er geen staatssteun zou komen, zouden al die bedrijven kapot gaan. Ja. Dus de Europese Investeringsbank werd aangewezen als de bank die die leningen zou verstrekken. Maar die deed dat op basis van garanties van de individuele overheden. Dus in het geval van Saab, een lening van 400 miljoen van de Europese Investeringsbank, afgedekt door een staatsgarantie jegens de bank van de staat, het Koninkrijk Zweden. Nou, uiteindelijk, en dat voert allemaal veel te ver om detail daarover te gaan vertellen, maar uiteindelijk is het gelukt om General Motors zover te krijgen dat ze op 20 januari 2010 Saab toch verkopen.
Dit is wel high-end onderhandelen, wat jij toen hebt gedaan daar. Ja.
Ik heb nog nooit iets mooi ingewikkelders gedaan dan dat.
Ga je nog een boek schrijven of niet?
Ik heb altijd gezegd dat ik alleen een boek ga schrijven als het een happy ending heeft.
Dus die moet nog komen.
Ja. Exact. Nou, die komt nu.
Gaan we even zorgen, want heel veel mensen willen die auto nu al hebben.
Maar je hebt toch, je bent zelfs jurist. Je hebt toch altijd in je clausules dat als ze weglopen, terwijl er eigenlijk al een overeenkomst is, dat ze dan enorme penalties. Ze kunnen toch niet zomaar van de deal al weglopen?
Ja. Dus tot ik heb een procedure gestart tegen General Motors voor 3 miljard.
Ja.
En ik weet nog dat ik in Detroit aankwam, want daar diende die zaak. En toen bleek de rechtbank letterlijk in de schaduw te staan van een GM-building. En ik zei tegen mijn advocaat, this is an uphill battle. En dat was het. We hebben niet gewonnen. Ja. Maar dat was ook eigenlijk allemaal feitelijk onbelangrijk. Want ondertussen waren we bezig met Saab te redden. Want die waren in liquidatie gebracht. En we hadden het huis dat in de fik stond toch gekocht.
En had je de steun van het Zweedse volk?
Totaal. De Zweden waren laaiend enthousiast dat er een gek was uit Nederland die bereid was om hun liefdesmerk Saab te redden. In een tijd dat alles uit elkaar viel.
Ja.
Geely kocht uiteindelijk Volvo. Hebben nog steeds Volvo.
Is dat in die tijd geweest ook?
In die tijd.
Oh, wist ik niet.
Ja. Okay. En dus de industrie stond er echt heel slecht voor. En Zweden had maar een beperkte industrie. Eigenlijk.
Hout en auto's.
Ja, en Volvo en Saab.
Nokia was al weg toen.
Nokia was Finland inderdaad. Maar
was het Finland? Goed,
nice try.
Ik probeer het gewoon.
Nee, maar
ik knip dit er gewoon uit.
Wie is het uitknippen? Maar anyway, ik neem een hapje van mijn koek, want dit gaat echt heel lang duren.
We hebben hem al bij op.
We hebben die koeken voor jou gekocht.
Ja, dan kunnen we even door. Deze aanvankelijk moeizame start werd vrij snel, draaide dat om in een enorm succes. Ja. Want binnen no time, ik had goede relaties bij BMW, kregen we een contract voor de motoren van BMW. Want we hadden maar één job en dat was de banden met General Motors technisch doorhalen. Ik geloof dat er 141 contracten waren om de verhoudingen met General Motors te regelen na de overname. Want je kunt niet zomaar stoppen. Ja. Je hebt producten die uitrollen en doorrollen nog een paar jaar.
En dan heb je het over alle onderdelen van de auto.
Alles. Motoren, alles. Maar behalve die dingen die lokaal werden gemaakt. En General Motors had net nog $1 miljard geïnvesteerd in de fabriek in Trollhättan. Dus die was nieuw. Die was gewoon nieuw.
Lekker.
Prachtige fabriek. Ja, voor een piek bij wijze van spreken meegekregen. En dat ging aanvankelijk hartstikke succesvol. Maar het was toch evident dat de markt, met name de dealers, maar ook klanten, geschokt waren geweest door het nieuws dat Saab in liquidatie was geweest.
Ja, tuurlijk, ja.
En daar hadden we moeite mee.
Ja.
Dus aanvankelijk liep het allemaal vreselijk goed. En die 200 miljoen die hadden we hard nodig. Want we gingen namelijk een nieuw model bouwen. De nieuwe Saab 9-3. Maar dat was geen 9-3 die eigenlijk een Opel was. Een Opel Vectra. Maar een echte Saab. Wat ik maar noemde een Saab-Saab. Een door Saab zelf ontwikkelde 9-3.
Was jij tevreden met dat model?
Sorry?
Die 9-3, was je daar tevreden mee, dat model?
Nou, het was een prima model. Maar
want die 900 ervoor is natuurlijk...
Dat was een hele leuke auto.
En beauty natuurlijk, ja.
Maar
die 900 was goed.
Nee, maar die 9-3 die is eigenlijk wat minder mooi.
9-3 was een prima auto,
prima,
maar het was gewoon een veredelde Opel.
Ja.
De nieuwe Saab 9-5 die in productie ging toen wij aan boord kwamen, die was al helemaal uitontwikkeld. Hè, hadden wij zelf niets meer mee te maken. Die was al klaar. Was een prachtig design. Schitterende auto. Had ik niets negatiefs over te zeggen. We hoefden alleen nog maar de station car te introduceren. Hebben we gedaan. Er zijn er maar 70 van gemaakt, helaas.
Ja.
En de nieuwe 9-3, dat was de bom. En omdat de verhoudingen met BMW zo goed waren en zij de Mini bouwden in, bij Van der Leegte in het zuiden hier, zei ik, weet je wat, waarom ontwikkelen we ook niet een Saab 9-1?
Ja.
Een Saab zoals de Saab 96 en de 92 en de 93, zo'n bolletje.
Ja.
Op het chassis van de Mini Countryman. BMW vond dat een fantastisch plan. Want dan kon je namelijk platform sharing doen.
Ja, ja, top.
Nou, ging allemaal super die discussies. En we hadden werkelijk beeldschone designs gemaakt van de Saab 9-1. En ik had Jason Castriota, die ik heel goed kende uit zijn tijd bij Pininfarina, gevraagd om bij ons te komen als chief designer voor de nieuwe Saab 9-3.
En hoeveel mensen werkten er toen nog bij Saab?
3.700.
Jezus. Moet je elke maand...
Dat was
veel. Betalen? Ja, ja, dan moet je wel betalen.
Dat schijnt zo te zijn en dat hebben we ook gedaan. Tot op zeker moment. Anyway, wij de nieuwe Saab 9-3 ontwikkelen. Ging hem als tierduur. Maar we verbruikten natuurlijk meer cash dan dat we hadden gepland. Niks aan de hand. Want we hadden ontzettend goede contacten in China. En we hadden briljante partijen uit China die graag wilden investeren in Saab. Met name omdat Saab dan platform sharing kon doen met Chinese fabrikanten, die natuurlijk, laten we wel zijn, 15 jaar geleden nog in de kinderschoenen stonden.
Ja.
He, er waren wel, ja, maar BYD was zo.
Ja.
Geely was zo. Er waren kleine, relatief kleine autofabrikanten die vooral regionaal actief waren, maar niet internationaal. Dus die zagen een enorme opportunity om zich internationaal te profileren. Dus wij hadden een deal tot stand gebracht met twee Chinese partijen voor een 252 miljoen euro investering in Saab. Daar hadden we alles mee kunnen doen wat we wilden. Nu klinkt het als heel weinig geld, maar toen was het heel veel geld.
Voor hoeveel procent?
40% van de aandelen. Okay. Hadden ze 252 miljoen geïnvesteerd.
Ja.
Nou hey, daarvoor wat voor 50 miljoen, hè?
Ja,
maar en toen kreeg je 200 miljoen cash mee.
En daar liepen we vast. Daar liepen we vast. En dat was ronduit heel pijnlijk. Dat we werden geblokkeerd in het binnenhalen van die gelden. En dat
door wie
heeft
dan?
Door de Zweedse regering.
Echt?
Ja. Die gingen boycotten.
Iedereen riep altijd, het is General Motors die de nek heeft omgedraaid. Maar dat is gewoon evident niet waar. General Motors kon het geen donder schelen. General Motors wilde niet graag dat wij met hun, zoals ze dat heten, de legacy technologie, zouden gaan concurreren met China. Want China was de grootste markt buiten de VS voor General Motors toen. Dus, maar dat deden we ook niet, want we zouden alleen maar met de nieuwe eigen Saab-technologie gaan concurreren. Dus General Motors was helemaal niet het echte probleem.
Dat
hoe het ook zij, het is in december 2011.
Ja. Victor, gestopt. Wij moeten even kijken. Ik wil graag naar jouw happy end.
Moet je even meelopen?
Ik wil heel even weten waarom.
Nee. Je gaat een boek schrijven als je een happy end hebt gehad.
Ja, maar dat is, daar zitten we nu middenin.
Kan je nog even uitleggen, in kort, liefst, een beetje kort, graag.
Kort.
Waarom de Zweedse overheid dit heeft geblokkeerd?
Nou, zal ik je vertellen.
Ja, want dat is wel...
Saab was net als Volvo ooit in drieën geknipt. Saab was oorspronkelijk een vliegtuigfabriek uit 1939. En die vliegtuigfabriek ging na de oorlog auto's bouwen. En dat werd Saab Automobiel. En ze gingen vrachtwagens maken. Saab Scania.
Ja.
En net als bij Volvo werden die in drieën gedeeld. Het waren drie individuele bedrijven. De machtigste en grootste club was Saab AB. De Technology Defense Company die de Gripenjets bouwde. Die hadden last van het feit dat er rumoer was rond Saab Automobiel. Daar hadden ze last van. Okay. Want als zij probeerden nieuwe Gripenjets aan Thailand of Brazilië of Zuid-Afrika te verkopen, zei iedereen, er zijn toch problemen met jullie? En die waren absoluut niet blij met dat lawaai rond het Saab-merk. En die zeiden tegen de overheid, waar ze natuurlijk zo mee waren, dit moet stoppen.
Maar 3700 man op straat.
Ja, maar die hebben we al in nota maar weer een baan hoor. Dat is ongelooflijk hoe dat gegaan is. Okay. Het was namelijk net in een tijd dat de markt dit deed. Volvo ook onder Geely ging sterk expanderen. En eigenlijk is iedereen best goed terechtgekomen.
Hey, gelukkig. Pieter, kan je even zeggen wat je dus nu hebt? Je bent weer op vol energie ben je weer bezig om Spijker weer nieuw leven in te blazen.
Ja, nou ja. Het is nooit dood geweest.
Nee, het is nooit dood geweest, maar om het...
Nooit failliet geweest,
maar
dood geweest.
Over dat faillissement. Wil je daar nog even... In 2014, nadat Saab dus onderuit was gegaan en Spijker NV inmiddels van de beurs afgehaald, een ongelooflijke knauw had gekregen van die hele affaire, ging in december 2014 Spijker NV failliet. Dus heb je gelijk? Ja, maar nee. Want ik heb toen onmiddellijk daarna...
Ingewikkeld hoor.
Ja, maar daarom probeer ik het langzaam te vertellen, anders kun je het niet begrijpen.
Niet te snel, hè? Alsjeblieft niet.
Ik zal het heel rustig vertellen. En toen heb ik hoger beroep aangetekend tegen het vonnis tot faillissementsverklaring. Ja. En guess what? Dat heb ik gewonnen.
Oh, kijk,
en wat interessante van, van zoiets is, dat werkt, dat nieuwe vonnis tot opheffing van je faillissement, je werkt extinct. Het gaat terug in de tijd. Dat betekent, met terugwerkende kracht, dat betekent dat je nooit failliet bent geweest en altijd in surseance van betaling. Dus we zijn eigenlijk in december 2014 in surseance geraakt.
Okay.
Omdat we die zaak hadden gewonnen. In die surseance hebben we een paar maanden later een crediteurenakkoord aangeboden. En iedereen betaalt.
10%?
Nee, meer. En afhankelijk van wat voor vordering ze hadden.
Ja, tuurlijk.
En toen was Saab Spijker schoon. Omdat Spijker een beursfonds was en er eindeloos veel verschillende aandeelhouders in zaten, hebben we met toestemming van de rechtbank alle assets van Spijker NV overgeheveld naar een nieuwe structuur en zijn we opnieuw begonnen. Dat ging allemaal prima. Tot ergens in 2020 een piepklein dochtertje van Spijker Nieuw, dat heette Spijker Limited, failliet ging. Het was een bedrijfje met €700.000 aan crediteuren en een paar werknemers die overigens allemaal later ons zijn betaald. Maar hoe het ook zij, dat gebeurde. En dat betekent dat de entiteit waarin de merkrechten zaten, Spijker IPBV, is nooit failliet gegaan.
Okay.
Spijker Limited, de moeder, het kloppend hart van de hele organisatie, nooit failliet gegaan. Alleen die kleine dochter. Later, een jaar later, ging Spijker NV, waar helemaal niets meer in zat, ook failliet. Met €200.000 aan schulden. Daar kwam een curator op. En die curator, daar gaan we het nu niet over hebben.
Oké, heb jij doodgeschoten?
Nee, absoluut niet. Waarom zou ik dat doen?
Weet ik niet, want iedereen...
Dat klinkt heel raar. Dat zou ik zeker niet doen.
Dat is niet goed.
Maar met die curator heb ik wel, interessante momenten meegemaakt. Maar uiteindelijk komt het op neer dat ik gewonnen heb. En dat is eigenlijk het enige wat ik erover zeggen wil.
Oké.
En niet zo'n beetje. En niet zo'n beetje gewonnen.
Je hebt hem echt.
De merkrechten zijn nooit vertrokken uit Spijker IPBV. Daar zitten ze nu nog steeds. Met de curator hebben we alles afgewikkeld. En als je in de krant leest, Victor Muller heeft voor 350.000 pieks in de merkrechten teruggekocht. Ja. Dan begrijpt de media uiteraard niet hoe dat juridisch zit.
Dat
zal wel. Iedereen schrijft dat. Maar dat komt omdat men niet begrijpen kan. En dat neem ik niemand kwalijk, want het is razend ingewikkeld juridisch. Ja. Maar de merkrechten zijn nooit uit Spijker IPBV verkocht.
Begrijp je dat, Bas?
Ja.
Dus, positieve start.
Dus had ik in oktober vorig jaar de onderneming helemaal clean.
Ja.
Ja.
En ben ik opnieuw begonnen. En binnenkort hebben we dus de launch van een nieuwe auto. Werk ik een prachtige Spijker C8 Praliator Romeinse 25.
Mm-hmm.
We bestaan 25 jaar. En ik maak ook binnenkort een announcement over een nieuwe partner. Zal iedereen zeer appreciëren, denk ik. En dat betekent dat we nu een nog niet eerder vertoonde sterke financiële footing hebben. En letterlijk alles kunnen gaan doen wat we altijd eigenlijk al wilden.
Super mooi. Ja. Dus je hebt een hele sterke partner gevonden, sterke balans.
Ja.
En wat is je droom? Wat is je happy
end? Nou
ja,
ik heb een paar dromen natuurlijk. De belangrijkste droom, dat vroeg hij me namelijk ook.
Ja.
Wat is nou je droom? Ik zei nou, ik heb eigenlijk twee dromen nog. Ik zou dolgraag teruggaan naar Le Mans. Want we zijn 8 keer op Le Mans geweest. En dat was sensationeel en zo goed voor je merk. Je moet gaan racen op Le Mans met de auto's die je maakt.
Ja.
Ik zie helemaal niks in een auto die je helemaal niet kunt kopen. Ik denk dat je merk en vooral je product veel beter wordt.
Die je verkoopt dus eigenlijk.
Tuurlijk.
Ja.
Dat is, daar leer je van. Vroeger hadden we onder één dak Spijker Squadron, de raceafdeling en de autofabriek. En die leerden van elkaar een kruisbestuiving. En we maakten gewoon absoluut een veel beter product door alles wat we leerden op Le Mans. Want dat is de zwaarste race op de planeet.
Ja.
Dus dat zou ik heel graag willen. En ik ben ervan overtuigd dat als we de gelegenheid krijgen... Dat we
is jouw nieuwe partner, is dat Max?
Ah, nee. En,
nee, dat had gekend. Nee,
maar leuk bedacht.
Heb je niet over nagedacht? Want dat Max is natuurlijk heel erg
maar
Le Mans.
Max zit een beetje in Red Bull, toch?
Ja, maar hij rijdt nu op Mercedes.
Ja, ik vond dat
hij kan ook bij jou rijden.
Waanzinnige race.
Ja, toch?
God, wat heb ik daarvan genoten. Ja. Wat is die man goed? Niet te geloven.
Maar hij kan voor jou ook gaan rijden, weet ik zeker.
Dan moet ik eerst een raceauto hebben.
En een hele sterke partner.
Oh, ja, dus dat zou nog kunnen. En de tweede droom die ik heb is om de Spijkers D8 Peking to Paris in productie nemen. Ja, de SSUV die we in 2006 voor het eerst lieten zien toen niemand zo'n ding had gemaakt.
Ja.
Nu heeft iedereen er een. Bentley heeft de Bentayga, Rolls Royce heeft de Cunningham.
Maar geen Ferrari heeft de Purosangue.
Spijker gaat nooit elektrische auto's maken.
Alleen elektrische ramen.
Ook niet.
En een accu om te starten. Nee, natuurlijk niet.
Nee,
het is compleet zinloos. Niemand wil een elektrische sportwagen. Niemand.
Nee.
Ik bedoel, je kunt ze wel maken, maar je kunt ze niet cadeau doen.
Maar even Victor, dus jij bent niet een kap met 9 levens. Want je bent nooit failliet of dood gegaan. Jij bent gewoon een overlever.
Ja.
Toch?
Ja.
Gefeliciteerd.
Ja,
mooi. Dan geef je me toch nog een hand op dit.
Vraag is, krijg je hem terug?
Hey, Victor, wat een supermooi verhaal. Mooi. Wat kan je leuk en met passie vertellen?
Waarom kom je weer terug?
Want en veel kennis, hè?
Ja, ik kom graag terug als ik mijn droom heb gerealiseerd. Als ik de auto heb gelanceerd. Okay. Als we terug zijn op Le Mans.
Dan moet je me eigenlijk laten tonen.
Ja.
En wat wil ik ook nog even afsluiten. Ik vind het ontzettend leuk. En wat ik het leuke vind, Victor, is dat ik heb ook naar jouw beide zoons heb nog gekeken een aantal jaren terug. Met retinista.
Had je dat maar gedaan?
Had ik dat maar gedaan? Ja, ik kan niet alles doen. Hè?
Nee.
Maar in ieder geval, en die hebben net een hele mooie exit gedaan. Of een partly exit, ze moeten nog maar aanblijven. Maar een waanzinnig mooi bedrijf.
Voor een vader is er, denk ik, nauwelijks iets te bedenken waar je trotser op bent dan dat je kinderen succesvol zijn.
Dus die droom heb je al verwezenlijkt.
Die droom heb ik zeker al verwezenlijkt.
Allebei bomen van gasten.
Ja,
eentje is 2,11, zei je?
2,12 en 2,1.
Ja, dus jij bent
ik heb een zoon van 17, die is nu ook al langer dan ik.
Okay.
Dus ik ben nu gewoon de dwerg van de familie.
Ja,
met 1,96 de dwerg zijn, dat is best pijnlijk. Maar het is niet anders.
Geweldig. En ook mooi die passie die je hebt en die vurige dingen. Super.
Als je onrecht wordt aangedaan, zoals door Bas.
Ja, maar ik heb het goed ingelezen en ik weet hoe de journalisten zijn. En die komen met onwaarheden. Ik vind dat je het heel goed hebt weerlegd.
Ja, dankjewel.
Ja.
Ja, maar dus ik weet wel waar ik het over heb. Tot grote verschil.
Klopt.
Nokia uit Zweden, toch?
Ja. Hey, hartelijk bedankt, Victor.
Graag gedaan, mannen.
Jo, super.
Ik vond het enorm leuk om met deze twee mannen de historie van Spijker en de toekomst vooral te bespreken. En ik denk dat je niet genoeg van Nederlandse ondernemers hier in deze kamer kan krijgen om hun verhaal te kunnen vertellen. Want als al maar één iemand die aan de andere kant van de camera zit daar wat aan heeft, is het eigenlijk al een succes. Veel dank.